Het is in de psychiatrie, en het gebeurt ook in huisartsgeneeskunde, goed gebruik om eigenlijk die middelen voor vrijwel alle klachten en indicaties uit te proberen. En dat is een van de problemen die ik heb met psychofarmaca. Dat ze te pas en te onpas worden gebruikt.
Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittertreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panacea Groep. Welkom bij de derde aflevering van de podcast De Macht van de Benzo's. Ik ben Françoise Mittertreiner, film- en podcastmaker en ervaringsdeskundige. Sinds 3 jaar ben ik benzovrij. Ik heb jaren geworsteld met mijn benzoverslaving en vroeg mij af, ben ik de enige? Mijn derde gast in deze podcastserie is Dick Bell, oud-huisarts, epidemioloog en auteur van het boek Het Pillenprobleem. Welkom Dick, of eigenlijk moet jij zeggen welkom Françoise, dacht ik.
Ja, zo hoort het eigenlijk. Welkom Françoise, bij mij thuis.
We zitten hier heerlijk bij jou thuis in de huiskamer in plaats van het filmatelier Bussum. In het hele mooie en drukke Hoogkaterijnen. Dank voor je gastvrijheid en de moeite ook om jouw verhaal hier te vertellen in onze podcast over de macht van de benzo's. Misschien kan je jezelf even iets meer vertellen over je achtergrond.
Ja, nou, ik heb na de middelbare school geneeskunde gestudeerd en heb daarna een aantal jaar in het ziekenhuis gewerkt als assistent interne geneeskunde. Daarna de huisartsenopleiding gedaan, naar het Nederlands Astma Centrum in Davos gegaan. 2,5 jaar gewerkt en daar kennis gemaakt met wetenschappelijk onderzoek. En toen ik terugkwam in Nederland ben ik weer gaan praktiseren als huisarts. En heb ik ook een opleiding voor epidemioloog gedaan met aandachtsgebied medicijnen en klinisch onderzoek. En toen ik daarmee klaar was, kon ik meteen aan de slag als redacteur bij het Geneesmiddelenbulletin. En dat heb ik tot 2017 gedaan, de laatste 12 jaar als hoofdredacteur. En ik heb een proefschrift geschreven over depressies in de huisartspraktijk. En in 2016 ben ik voorzitter geworden van de internationale club van medicijnbulletins. Daar heb ik nu 2 termijnen gedaan. En nadat ik ben gestopt bij dat geneesmiddelenbulletin, dacht ik eerst van ik ga met pensioen. Maar ik heb toch besloten om verder te gaan, omdat ik dacht dat ik toch wel vrij unieke kennis bezit. Ik heb boeken geschreven, daar blijf ik mee doorgaan, artikelen. En ik geef lezingen en voordrachten voor mensen.
Ik dacht, misschien gaan we als starten met jouw is het jouw laatste boek, Het Pillenprobleem? Ik heb de herziene versie ook meegenomen, van jou gekregen.
Nee, daarna is verschenen vorig jaar oktober Pandemische Chaos. Het coronabeleid onder de loep. En daar komt nu een vervolg op. Om te kijken van, zijn we nu wel op de goede weg? Zijn we de goede weg ingeslagen met al die maatregelen?
Daar gaan we het natuurlijk nu niet over hebben, over die 2 boeken. Maar met name wil ik als basis voor dit gesprek jouw boek en het dan de herziene versie Het Pillenprobleem.
Ja.
Wat is de reden dat jij dit boek hebt geschreven en waarom ook weer nog een herziene versie?
Nou, de reden was dat ik ben gevraagd door Amsterdam University Press in 2016 om een boek te schrijven over pillen. En de aanleiding voor hun om mij te vragen, dat was dat ze een interview met mij hadden gelezen in NRC Handelsblad. En dat was toen het 50-jarig jubileum van het geneesmiddelenbulletin. En dat vonden ze kennelijk interessant genoeg om mij te vragen daar wat meer over te schrijven. En het werd een bestseller bij die uitgever. Daar was natuurlijk buitengewoon tevreden mee. Mijn eerste boek een bestseller. Ja. Dus op een gegeven moment ben ik begin 2020 nog eens weer naar ze toe gegaan. Van jongens, ik heb nog wel wat toe te voegen aan het boek. En ik kan ook nog een update verzorgen. En dat vonden ze prima. Dus vandaar die herziene uitgave in oktober 2020.
Twee maanden geleden hebben wij ons eerste gesprek gehad. En toen heb ik jou ook gevraagd van... maar in het pillenprobleem komt maar een heel klein stukje van over de benzo's aan de orde. Zo heb jij mij een ander heel mooi boekje gegeven, ook die jij in opdracht hebt geschreven destijds. Ja. Ja. Dat gaat over psychofarmaca en wetenschappelijk onderzoek met psychofarmaca. Ik denk voor de luisteraars wel eens interessant om even op te lezen eigenlijk wat jij precies over de benzodiazepines hebt geschreven. De specifieke werkingen en met name eigenlijk de bijwerkingen, ja, die in mijn mening eigenlijk nog groter zijn dan de tijdelijke werkingen die je ervan kan krijgen. Maar misschien zeg ik dat wel niet helemaal juist. Daar gaan we het zo meteen eventjes over hebben. De benzodiazepines. Middelen en gebruikers. De benzodiazepines, ofwel de benzodiazepines agonisten, zoals hun officiële benaming luidt, zijn middelen die in de jaren 60 van de vorige eeuw zijn geïntroduceerd. Er zijn thans 19 middelen in de handel die geregistreerd staan voor angst en spanning en slapen. Andere benamingen voor een deel van deze middelen zijn anxiolytica en hypnotica. Dat hangt samen met hun geregistreerde indicaties. En dan begin je over een interessant stuk en dat is misschien leuk om goed even uit te leggen aan de luisteraars. Over de geregistreerde indicaties en de off-label toepassingen. Want ik denk, en correct me if I'm wrong, maar dat daar ook vaak de grootste problemen ontstaan.
Ja. We hebben dus registratieautoriteiten. Die beoordelen de balans van werkzaamheid en bijwerking van medicijnen. Nieuwe medicijnen vooral. In Nederland het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, CBG. En in Amsterdam zit tegenwoordig dan de European Medicines Agency. En in Amerika heb je de Food and Drug Administration. En die onderzoeken dus de aanvragen van fabrikanten om hun middel op de markt te mogen brengen. En als ze daarmee, als die autoriteiten beoordelen dat de balans positief is, hè, dus meer werking dan bijwerking, dan krijgt een fabrikant een handelsvergunning. En dan wordt precies opgemaakt voor welke indicaties artsen het mogen voorschrijven. Dus dat vind je dan in de productinformatie op de website van CBG en de EMA. Maar het is natuurlijk al decennia lang goed gebruik in de geneeskunde dat artsen denken dat of omdat ze het horen van collega's, omdat ze een artikel over gelezen hebben, dat je die spullen dan ook voor andere indicaties kunt voorschrijven. Dus dat is bijvoorbeeld een antipsychoticum bijvoorbeeld. Nou, dat geven we ook als slaapmiddel. Daarvoor zijn ze niet geregistreerd. Althans, de registratieautoriteit heeft daar geen handelsvergunning voor afgegeven. En als artsen dat toch doen, dan heet dat off-label voorschrijven. Dus buiten de geregistreerde indicatie om. Het is niet per se verboden, maar een arts moet dan de patiënt wel over het algemeen er goed over voorlichten. Dat het dus niet goed onderzocht is. En dient daar eigenlijk ook bij te vermelden dat off-label voorschrijven gepaard gaat met meer bijwerkingen. Nou, de arts moet dat dan vervolgens ook opschrijven. De patiënt moet ermee akkoord gaan. Dus daar is wel wat om te doen, ja, om dat off-label voorschrijven.
Ja, ik kan me herinneren dat ik ooit, ik wilde van de benzo's af. En vervolgens kreeg ik mirtazepine voorgeschreven. En dat is volgens mij een
antidepressieve.
Ja, dus
dan krijg je weer een antidepressiva voorgeschreven voor een slaapstoornis. Dus dat is ook wel bijzonder hoe ze het allemaal maar... Maar dan ben je in ieder geval geen benzo meer aan het slikken.
Ja, ja, dat klopt. De vraag is natuurlijk of je uiteindelijk beter af bent. Maar het is inderdaad in de psychiatrie, en het gebeurt ook in de huisartsgeneeskunde, goed gebruik om eigenlijk die middelen voor vrijwel alle klachten en indicaties uit te proberen. En dat is een van de problemen die ik heb met psychofarmaca. Dat ze te pas en te onpas worden gebruikt.
Het zijn echt wel de probleemmedicijnen ook, hè?
Ja.
Naast de opiaten, denk ik.
Zeker. Kijk, de Deense hoogleraar Peter Gutsche, die is bij de meeste mensen wel bekend, denk ik. Die gaat ervan uit dat medicijnen de derde doodsoorzaak zijn na hart- en vaatziekte en kanker. En dat psychofarmaca daar een groot aandeel in hebben. Ja. En dat berust onder andere dus op het feit dat artsen ze off-label voorschrijven. Voorschrijven tegen de contra-indicatie in. Interacties hebben met andere medicijnen, waardoor problemen ontstaan. Ja, en sowieso de bijwerkingen van die medicijnen.
Ja.
Dus het zijn probleemmedicijnen, dat is zeker.
Zal ik dan eens eventjes die bijwerkingen oplezen die je allemaal hebt geschreven?
Ja.
Daar gaat de luisteraar denk ik helemaal van schrikken. Ik schrok er ook van. Ik wist er wel heel veel, want die staan natuurlijk ook wel in de bijsluiters. Maar hier zie ik er nog een extra een paar. Bekende bijwerkingen en problemen van de benzodiazepines zijn sedatie, verminderde coördinatie, geheugenstoornissen, slaapapneu, paradoxale reacties, rusteloosheid, agitatie, prikkelbaarheid, agressie, woedeuitbarstingen, nachtmerries, hallucinaties, psychosen, onaangepast gedrag, suïcidaliteit, angstige dromen en depressie. Behalve deze bijwerkingen zijn er een aantal grote problemen bij het gebruik. En dat betreft het optreden van tolerantie, rebound-effecten en misbruik. Verkeersdeelname is voorts een belangrijk probleem. Ten slotte zijn er onthoudingsverschijnselen. Dan wil ik graag even op dat laatste ingaan. Ik kan me herinneren toen wij ook laatste keer in gesprek waren, dat je mij dus ook vertelde van in Amerika zijn ze inmiddels er bewust van geworden dat benzodiazepines en ik denk ook andere psychofarmica,
ja,
vaak de reden zijn, de oorzaak of gerelateerd aan suicide, de moordaanslagen die daar plaatsvinden.
Ja.
Maar met name ook verkeersongevallen. Kan je daar iets over vertellen?
Ja, kijk, in de Verenigde Staten worden we regelmatig op gewezen via het journaal en andere uitzending dat studenten of jongvolwassenen moordaanslagen plegen op middelbare scholen en zo. En dat wordt voor een zeker deel veroorzaakt door antidepressiva, door het gebruik van antidepressiva. En de rechters in de Verenigde Staten die beginnen zich dat ook te realiseren en houden daar ook rekening mee in de uiteindelijke strafmaat voor die jongeren. De achterliggende idee is dat waarschijnlijk die jongeren die middelen onregelmatig innemen, waardoor je sterk wisselende bloedconcentraties krijgt van die psychofarmaca, en dat tijdens het gebruik al onthoudingsverschijnselen geeft. Goed, dat is één aspect. Een ander aspect
geldt
is...
Geldt dat ook voor de benzodiazepines? Ja, toch?
Ja, die geven ook onthoudingsverschijnselen, maar die zijn minder dan antidepressiva in verband gebracht met moordpartijen.
Okay.
Dus dat is vooral die antidepressiva en de moderne vooral. Wat betreft het gebruik in het verkeer. Hè? Het is algemeen bekend dat benzodiazepines dus je alertheid beïnvloeden. En dat verkeersdeelname eigenlijk wordt ontraden. Vooral in de Verenigde Staten heeft men daarop gewezen dat je eigenlijk 8 uur na inname van zo'n tablet het liefst geen auto gaat besturen en ook geen ingewikkelde machines in fabrieken gaat bedienen. In Europa Ja, dat duurt het altijd wat langer voordat dit soort berichten doordringen. En daar heeft men eigenlijk nog geen actie op ondernomen. Wel hebben bladen die zijn aangesloten bij mijn internationale club, hè, dus de International Society of Drug Bulletins, zowel in Duitsland als in Frankrijk, hebben op dit probleem gewezen en die hebben geadviseerd om de dosering te verlagen, met name voor ouderen. Want dat is een grote probleemgroep bij deze middelen. Behalve verkeersdeelname lopen ze ook een risico natuurlijk op valpartijen. En ja, we weten, als ouderen vallen en ze breken een heup, ja, dan is een aanzienlijk deel van die ouderen is na een jaar overleden door de gevolgen van de ingrepen, de revalidatie enzovoort.
Ja, en toch worden ze met name het meest voorgeschreven nog bij de ouderen.
Ja, het is wrang. Dat is eigenlijk het woord. En dat artsen toch niet goed in staat zijn om te leren van fouten. En dat hoeft niet hun eigen fouten te zijn, maar wel fouten die gemaakt worden bij het voorschrijven van deze medicijnen.
Ja. Wat is jouw eigen ervaring met benzo's? Heb je er ooit zelf wel eens geslikt?
Ja, kijk, tijdens mijn eerste baan in het ziekenhuis, hè, als artsassistent, moesten we veel diensten doen. En soms twee keer in de week een avond-nachtdienst en dan om het weekend een zaterdag of een zondagdienst. En ja, het kwam wel eens voor dat ik tijdens zo'n avond-nachtdienst eigenlijk helemaal niet aan slapen toekwam, dat ik continu bezig was. En als ik dan s'avonds thuis kwam, de dag erna, dan had ik heel veel moeite om in slaap te komen. Terwijl ik dan de volgende dag bijvoorbeeld toch weer eruit moest om weer te gaan werken. Dus ik heb eens twee of drie keer een slaaptablet gebruikt. Een kort werkende slaaptablet. En daar viel ik goed mee in slaap. Dat werkte zeker wel. Maar de volgende dag, ja, voelde ik me absoluut niet uitgerust. Dus het deed wel wat het moest doen, maar het had niet echt een prettige uitwerking op mij.
Nee, maar dat is ook wel bekend van de benzodiazepines, hè? Je rust dus ook niet eigenlijk uit. Hoe kan jij misschien uitleggen aan de luisteraar vanuit een artsperspectief, hoe werkt het nou precies, een benzo?
Ja, je hebt allerlei verschillende soorten. Op dit moment dacht ik 19 van die middelen in de handel in Nederland. En je moet het zo zien dat je kunt ze gebruiken als slaapmiddel, hè, als hypnoticum. Maar je kunt ze ook gebruiken als sedativum, als middel om rustig te worden. Om je angsten, als je die hebt, onder controle te krijgen. En dat is allemaal een beetje afhankelijk van de dosering waarin je ze gebruikt. Als je ze als slaapmiddel gebruikt, dan werkt dat over het algemeen wel goed als je ze incidenteel gebruikt. De richtlijnen op dit moment zijn zo, en dat adviseert ook het Nederlands Huisartsgenootschap, dat je ze maximaal 2 weken gebruikt. Als je ze langer gebruikt, dan helpt het uiteindelijk niet meer. Maar heb je dus wel last van de bijwerking, van de onthoudingsverschijnselen. En dat is iets wat je gewoon niet wilt. Dus incidenteel een slaappil, dat is helemaal geen probleem. Het gaat om langdurige gebruik. Wat betreft die angststoornissen, ja goed, daar doet het wel wat op. Maar de vraag is natuurlijk of je dat wilt. Of je dat met, je noemde een aantal van die bijwerkingen op, of je dat op den duur wilt accepteren als bijwerking. Want je persoonlijkheid verandert toch ook door. Je reageert anders op zaken. En het belangrijkste effect wat die middelen hebben is een sederend effect. Dus je wordt er rustig van. Ja. Maar dat is natuurlijk niet het hele verhaal.
Nee. Wat werd er over gezegd toen jij nog aan het studeren was, tijdens je studietijd, over de benzo's?
Ja, wij kregen eigenlijk heel weinig onderwijs in medicijnen. Hè? Ik heb wel eens berekend dat ik ongeveer zo'n 40 uur les heb gehad tijdens mijn hele opleiding tot arts. En dat is natuurlijk veel te weinig om daar verder iets van te weten. En in het ziekenhuis, als ze dan die co-schappen liepen, dan vroegen we natuurlijk al aan die artsassistenten van wat schrijf je nou voor dan als slaapmiddel? Ja, we kregen elk standaard een antwoord. En ja, en dan verder werd er heel vaag over gedaan. Als het niet helpt, ja, dan zou dat middel wellicht nog kunnen helpen.
Zou dat nog steeds zo zijn? Is dat wel veranderd, denk je?
Het is denk ik wel iets veranderd, maar niet in grote mate. Omdat artsen nog steeds heel weinig onderwijs krijgen in, zoals het heet, farmacotherapie. Hè? Dus de leer van het voorschrijven en gebruiken van medicijnen. Ik heb tijdens mijn huisartsenopleiding heb ik hier wel veel over geleerd. Ik had een opleider die daar heel attent op was. Of alert op was, moet ik zeggen. En die las bijvoorbeeld British Medical Journal. En die gaf me dan af en toe artikelen waaruit bleek dat die middelen verslavend werkten. Dat ze onthoudingsverschijnselen hadden. En dat ze op den duur gewoon helemaal niet meer werken en contraproductief werkten. Dus ik was daar wel geattendeerd door deze opleider.
Ja, ja. In jouw laatste discussie in de Nieuwe Wereld maakte je ernstig zorgen over de kwaliteit van dus onafhankelijk medicijnonderzoek. En toen vroeg ik mijzelf af, is dit niet eigenlijk altijd zo geweest? En als we dan echt specifiek teruggaan naar de geschiedenis van de benzodiazepines, dan was er al een onderzoeker, Leo Sternberg, en jij weet het ongetwijfeld wel, die op een gegeven moment toen de benzodiazepines kwamen eigenlijk op de markt als een soort wondermiddel. Hè? Mother's Little Helper, de Rolling Stones maakte daar nog een mooi liedje over. Ja. En Leo Sternberger was een wetenschappelijk onderzoeker en die dacht van, nou, it can't be all too good. En die dacht, ik ga dat eens eventjes uittesten op een aantal gevangenen.
Ja.
En die diende deze gevangenen echt wel 3 keer de bepaalde hoeveelheid aan en dat deed hij voor 3 maanden lang. En daarna stopte ze radicaal het onderzoek. Nou, en toen kwam hij erachter dat de mensen echt epileptische aanvallen kregen, de meest afschuwelijke bijwerkingen.
Ja.
Nou, al deze bevindingen schreef hij in een rapport en er werd vervolgens niets meer mee gedaan en dat ging gewoon ergens in de la.
Ja.
Vervolgens hebben we professor Ashton en Malcolm Leather gehad, die professoren die hun hele carrière bijna daaraan hebben gewijd en continu hebben geroepen van, jongens, dit zijn gevaarlijke medicijnen.
Ja.
En er is nooit iets aan gedaan. Sterker nog, als je kijkt nu naar de FDA in Amerika, heeft uiteindelijk nu 2 jaar geleden pas eigenlijk de black box warning aangepast.
Ja.
En mensen gewaarschuwd op de afschuwelijke bijwerkingen en onthoudingsverschijnselen die men krijgt. Dus eigenlijk bestond het eigenlijk in die tijd al. En jij vertelde over dat na het Softanon-drama de teugels wel een beetje weer werden aangetrokken door de registratieautoriteiten.
Ja.
Maar daarna zijn ze toch weer een beetje los gaan laten.
Klopt. Ja, er is heel veel over te zeggen. Charles Medawar en Anita Handon, die hebben daar ook een boekje over geschreven. Hè? Medicines Out of Control. En zij beschrijven in dat boek hoe deze middelen, dus die benzodiazepine, destijds in de handel werden gebracht. Hè, op basis van uitermate ondeugelijk onderzoek. En dat was eigenlijk in de periode dat die registratieautoriteiten nog niet zo strak gereguleerd waren als nu. En deze middelen kwamen in de plaats van de barbituraten. Hè, en dat is eigenlijk hetzelfde verhaal. Geïntroduceerd als veilig en uitstekend werken. En dan uiteindelijk van de markt worden gehaald vanwege te ernstige bijwerking. Kijk, de regels zijn aangescherpt na het Softanon-drama. Maar met name in Amerika, onder invloed van de liberalen, hè, van die Ronald Reagan, zijn de regels versoepeld. Althans, de farmaceutische industrie heeft allerlei trucs bedacht om hun middelen mooier voor te stellen dan ze in werkelijkheid zijn. En ja, het is zo dat er is heel veel aan te merken op die onderzoeken met die middelen. En wat betreft die slaapmiddelen is het zo, maximaal 2 weken daarna heeft het geen invloed meer op de slaap. Wat betreft die angststoornissen, hetzelfde verhaal. Je voelt je misschien tijdelijk wat beter erdoor, hè? Minder last van angst. Maar je hele geestesgesteldheid en je persoonlijkheid, die veranderen door deze middelen.
Ja. Ja, dat is toch wel heel erg iets triest.
Ja, het is dermate triest dat... hier valt ook niet met psychiaters over te praten, over te discussiëren. En dat is het grote trieste aan dit geheel. Er is geen wetenschappelijke discussie over mogelijk. Kijk eens, die fabrikanten van die benzodiazepines, die wisten eigenlijk al in het begin, toen die middelen nog niet in de handel waren gebracht, dat ze ook een verslavend en euforisch effect hadden. Dus mensen voelen zich er ook wel... Althans, niet iedereen. Maar mensen voelen zich natuurlijk toch wel prettig bij deze middelen. Ze sederen, sommigen maakt het euforisch. Ja, en dan, dat is eigenlijk zo dat je van de regen in de drup gaat, hè, wat je hem nu vertelt met deze mensen.
Ja.
Want het afkicken van benzodiazepines, dat kan absolute ramp zijn.
Nou ja, het bijzondere is eigenlijk dat ze vertellen dat ze er meer moeite mee hebben om af te kicken van de benzo's dan van heroïne. Het schijnt ook wel met de opvang en de manier waarop we als maatschappij tegen benzo's natuurlijk aankijken.
Er worden verhalen beschreven in boeken, in bundels van mensen die echt met een compleet verwoest leven zitten. Die 20, 30 jaar na staken van die middelen gewoon nog helemaal in de war zijn. Bepaalde taken gewoon bij tijd en wijle niet kunnen uitvoeren. Het is echt een drama. Ja.
Ik heb het gevoel alsof het gebruik, en maar het gebruik van, maar ook het voorschrijven van benzodiazepines een beetje geïnstitutionaliseerd is.
Ja. Ja, en dat heeft van alles te maken met... het onderwijs die artsen krijgen. En het heeft ook te maken met de perceptie van veel artsen over medicijnen. Van ze zijn veiliger, ze zijn goedgekeurd door registratieautoriteiten. Er wordt geclaimd dat ook nadat ze in handel zijn gebracht er een scherp toezicht op is. Maar ja, dat valt allemaal reuze mee. Het is juist zo dat er vaak sprake is van te weinig en dus weinig streng onderzoek op die middelen, op het gebruik. En veel artsen hebben ook geleerd, en geloven daar ook heilig in, dat je verliest wel eens iemand door een bijwerking. Dat hoort er nu helemaal bij. En dat vind ik natuurlijk gewoon een helemaal verkeerde instelling. Kijk, als het om een hele ernstige aandoening gaat, een kwaadaardige aandoening, of een aandoening met een hele slechte prognose. Dan kan ik me voorstellen dat een gerechtvaardigde gedachte is. Maar voor in feite alledaagse klachten als hoofdpijn, buikpijn, last van een beetje maagzuur, een beetje angst, een beetje somberheid, is dat onverantwoord. Het is onverantwoord en ja, ik vind ook niet bij een arts passen als die durft te zeggen van ja, het hoort erbij. Ik verlies wel eens een patiënt door een bijwerking. Dat kan niet.
Nee.
Je neemt daarmee gewoon je beroep niet serieus. Je hebt ook een artseneed afgelegd. Het kan niet in deze wereld.
Nee.
Kijk, ik heb natuurlijk als huisarts ze ook wel voorgeschreven. En ik herinner me nog iemand die had een paar buitengewoon ingrijpende levenservaringen gehad. Waarbij naast de familieleden overleden. En ze op de werk absoluut niet functioneerde. En die had al een aantal dagen gewoon niet geslapen. En die vroeg gewoon van, ik wil nu gewoon slapen.
Ja,
ja, nou goed, dat heb ik gewoon gehonoreerd. En ik heb haar voor een paar dagen wat slaaptabletten gegeven. Maar wel met de afspraak, je komt daarna bij me terug om verder te bespreken wat we gaan doen. Want het is niet de bedoeling dat je hier langdurig mee doorgaat.
Daar was je wel toen ook van op de hoogte?
Daar was ik toen al van op de hoogte, want ik had dus al die huisarts een opleiding gedaan. En die huisarts die opleidde, die had mij daarop gewezen en ik had daar ook verder wel het een en ander over gelezen. Dus ja. Dat was, voor mij was dat duidelijk. De richtlijnen waren nog niet zo strikt, maar het was wel duidelijk dat er een probleem was met deze middelen. Artsen, huisartsen lezen denk ik tegenwoordig weinig wetenschappelijke artikelen meer. Ze baseren zich op richtlijnen en zijn daardoor gewoon veel minder op de hoogte van wat er speelt.
Ja, ik vroeg het volgens mij ook de laatste keer aan jou. Kan je eigenlijk spreken over een stille epidemie? En toen zei jij, een hele interessante, toen dacht ik, nou die ga ik eens even goed onthouden. Nou, je kan eerder zeggen een doodgezwegen pandemie. Ja. Eigenlijk ook pandemie, want het is dus in Amerika is het gebruik van de benzo's nog vele malen hoger dan hier in Nederland.
Als je dus kijkt op de website van het Zorginstituut, hè, van het GIP, dan kun je daar kijken hoeveel van die middelen nu nog worden voorgeschreven aan hoeveel mensen elk jaar. Ja, en het is ruim 500.000. Maar dat geeft natuurlijk een volkomen vertekend beeld, want een deel van die, eigenlijk het grootste deel van die middelen, die wordt gewoon niet vergoed. En dat is al bijna 1 miljoen gebruikers. Die moeten zelf wat geld bijleggen om het te kunnen gebruiken. Dus ja, je hebt het toch over waarschijnlijk wel meer dan 500.000 gebruikers van deze middelen.
Best veel, hè?
Het is gewoon ontzettend veel.
Ja, en met name denk ik ook door het internet, ze nu ook zo makkelijk verkrijgbaar zijn te bestellen en ze komen in je brievenbus, worden ze bezorgd, neemt dat gebruik alleen maar meer toe.
Klopt. Ja, dat internet bestellen is natuurlijk sowieso een probleem. Want je weet gewoon niet wat je in huis krijgt. Hè?
Nee.
Het grootste probleem in de huisartspraktijk is denk ik die herhaalrecepten. Hè? Mensen krijgen het één keer voorgeschreven van, nou ja, een arts, een huisarts, een verpleeghuisarts, een psychiater. Ja, en dat wordt gewoon gecontinueerd. Mensen bellen even met de huisartsenpraktijk en vragen om een verlenging. En dat wordt heel vaak gehonoreerd door de huisartsen. En dat is bijna een onuitroeibaar probleem in de huisartsenpraktijk, die herhaalrecepten.
Ja. Maar ook, denk ik, ik heb natuurlijk verschillende huisartsen gesproken inmiddels. En ik zei, waarom blijven jullie dit toch voorschrijven? Ondanks dat jullie op de hoogte zijn van de bijwerkingen, de ontwenningsverschijnselen. Bij sommige mensen die paradoxale reacties krijgen. Ja. En een van hun zei tegen mij, ja maar Françoise, ik heb mensen die het al zo lang gebruiken. En als ze het niet krijgen, dan worden ze gewoon agressief en dan gaan ze dreigen. En dus eigenlijk, ja, die mensen, en dan zeg ik, ja, ik kan me iets bij voorstellen, want ik weet ook nog hoe het was toen ik zelf eigenlijk eraan verslaafd was. Maar ja, wat moet je dan? Hè? Dus het is een ingewikkeld proces. Ja, want bij wie ligt nou eigenlijk de verantwoordelijkheid? Bij de arts of bij de gebruiker? Of is het kunnen we praten over een gedeelde verantwoordelijkheid?
Ja, dat is natuurlijk wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Hè? De arts is natuurlijk verantwoordelijk voor verantwoord voorschrijven. En 20, 30 jaar een benzo gebruiken, dat is natuurlijk niet verantwoord. Dat is gewoon onverantwoord medicijngebruik. Dus zij moeten daar alert op zijn. En zij moeten de patiënten voorlichten over de bijwerking, over de lange termijn effecten. En ze moeten ook duidelijk maken dat als ze agressief worden, dat door dat middel kan komen. En verder is het wel zo dat natuurlijk mensen daarvan af proberen te krijgen, is uitermate ingewikkeld. Kost heel veel tijd, heel veel energie. En er is ook weinig. Er zijn weinig nascholingsmogelijkheden om mensen, artsen, daar te leren hoe ze dat het beste kunnen doen. Ja. Het wordt zonder probleem aangereikt aan de mensen, maar er is vrijwel geen oplossing om mensen er vanaf te helpen.
En het wordt natuurlijk allemaal nu verergerd, denk ik, ook door vorige week was afgelopen week eigenlijk, een groot artikel, de GGD's, hè, waar enorme wachtlijsten staan. En er stond op een gegeven moment gewoon een patiënt in die zei, ja, dus voorlopig blijven we maar medicijnen slikken totdat we aan de beurt komen. De huisartsposten die overstromen, overbezette huisartsen. Ja.
Ja, ik denk, je bedoelt GGZ, hè?
Ja, GGZ, ja.
Ja, ja, dat is, het was al een probleem, hè, de GGZ, dat ze daar, dat ze daar wat problemen hadden met personeel en ook met het behandelen van de mensen. En dat is natuurlijk nu in een stroomversnelling geraakt. En het moet natuurlijk volkomen anders worden ingericht. En de Jim van Os, de hoogleraar psychiatrie in Utrecht, heeft daar wel hele verfrissende ideeën over. Misschien nog een idee om hem eens te interviewen voor deze podcast. Ja, en dat is... Kijk, een medicijn geven is altijd het makkelijkst.
Ja.
En er heerst ook een beetje het idee van voor elke kwaal of klacht is wel een pilletje. Ja, dat zal wel zo zijn, maar de meeste werken niet en helpen ook niet. Dus en je moet je goed realiseren dat nogal wat van die psychofarmaca verslavend zijn en dat ze hele ernstige bijwerking kunnen hebben. En je moet je afvragen of je niet op een andere manier geholpen kunt worden. Bijvoorbeeld door een psycholoog of een andere hulpverlener die niet direct met een receptje klaarstaat.
Ja, dat zou het wel zijn. Gaan we die macht, als allerlaatste vraag voor deze podcast, gaan we die macht van de benzodiazepines ooit doorbreken, denk je?
Ik denk het wel. Wat we gezien hebben in de afgelopen eeuw, dat is dat vrijwel alle psychofarmaca die werden geïntroduceerd in de markten, bromide, barbituraten, die zijn met heel veel tamtam in de handel gebracht, maar zijn na verloop van een aantal decennia ervan afgehaald vanwege hele ernstige bijwerkingen. Nou, en dat geldt ook voor deze middelen. Dus wat dat betreft, die strijd aangaan is denk ik heel goed en dat moeten we ook blijven doen. Maar het is ook zo dat de farmaceutische industrie een steeds grotere grip krijgt op de overheid, de ministeries, maar ook op de registratieautoriteiten. En dat is iets natuurlijk wat de politiek zich moet aantrekken. Dat is denk ik wel een belangrijk punt en dat de politiek zich er is goed tegenaan gaat bemoeien.
Ja. Dick, ik wil je ontzettend bedanken voor dit gesprek en jouw visie hierover te geven.
Heel graag gedaan.
Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Dick Bell. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Over 2 weken is er weer een nieuwe podcast. In deze aflevering is mijn gast Lydia van der Weijden, freelance journalist, tekstmaker en ervaringsdeskundige. Lydia vertelt hoe zij vanaf haar 22e regelmatig benzodiazepines slikte en pas na 27 jaar later ermee stopt. Ze vertelt hoe ze, wanneer nodig, veel moeite deed om de benzodiazepines te bemachtigen. Wanneer ze stap voor stap haar leven in balans krijgt, ziet ze ook dat benzo's hier geen plek meer in hebben. Maar hulp vinden om er vanaf te komen is niet makkelijk. Tot dan!